Vooraf gemeente nog een enkele mededeling. De avonddienst vandaag, op deze middag, zal om 7:30 beginnen. Aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee M.A. Kempeneers uit Elburg. Dit, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze beide mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Onze aanvangspsalm is 142. Psalm 142, de versen 1 en 2. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En ook het tweede vers, de versen 1 en 2 van Psalm 142. Wij zingen gemeente uit dezezelfde psalm ook de versen 4 en 5. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen en ik riep tot u. Ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. De versen 4 en 5 van psalm 142. En we doen dat nadat we in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis deden van het christelijk geloof met enkele woorden uit onze Heidelbergse catechismus. Namelijk de vragen en antwoorden 116, 117 en 118. Uit zondag 45. Ons wordt gevraagd, waarom is het gebed de christenen van node? En wij belijden daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. En vervolgens luidt de vraag, wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? En wij belijden allereerst dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Ten slotte, wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? En ons antwoord daarop is alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons geleerd heeft. Amen. Wij lezen nu de Heilige Schrift, een gedeelte uit het Oude Testament en wel uit het tweede boek Kronieken, een gedeelte uit hoofdstuk 20, 2 Kronieken 20, de versen 1 tot en met 30. 2 Kronieken 20, het eerste tot en met het dertigste vers. Wij lezen daar het woord van de Heere gemeente als volgt. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië. En zie, ze zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen ze uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heeren voor de nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners van dit land van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond en ze hebben nu daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het kwaad van het oordeel of pestilentie of honger, we zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En we zullen het onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu zie, de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken toen ze uit Egypte land togen, maar ze weken van hen en verdelgden hen niet, zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erfenis, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heren in het midden der gemeente, op Jahaziel, de zoon van Secharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zeide, merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem en gij koning Jozefat, alzo zegt de Heere tot uw lieden, vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Gods. Trek morgen tot hen af, ziet, ze komen op bij de opgang van Zis, en ge zult hen vinden in het einde van het dal voor aan de woestijn van Jeruel. Ge zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stel uzelf, staat en ziet het heil des Heren met u. O Juda en Jeruzalem, vrees niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht van de Heere, aanbiddende de Heere. En de levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korahieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luider stem ten hoogste te prijzen. En ze maakten zich des morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa. En toen ze uittogen, stond Jozefat en zeide, hoort mij, o Juda en gij inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heere uw God, zo zult ge bevestigd worden. Gelooft aan zijn profeten en ge zult voorspoedig zijn. Hij nu beraadslaagde zich met het volk en hij stelde de Heere zangers, die de heilige majesteit prijzen zouden, voor de toegerusten uitgaande en zeggende, loof de Heere, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Ter tijd nu toen ze aanhieven, met een vreugdegeroep en lofzang, stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen waren, en ze werden geslagen. Want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir, om te verbannen en te verdelgen. En toen ze met de inwoners van Seir een einde gemaakt hadden, hielpen ze de een de ander ten verderve. Toen Juda tot de wachttoren in de woestijn gekomen was, wendden ze zich naar de menigte en ziet, het waren dode lichamen liggende op de aarde en niemand was ontkomen. Jozefat nu en zijn volk kwamen om hun buit te roven, en ze vonden bij hen in menigte zowel haven als dode lichamen en kostelijk gereedschap, en ze namen voor zich weg, totdat ze niet meer dragen konden, en ze roofden de buit 3 dagen, want die was veel. En op de 4e dag vergaderden ze zich in het dal Berach-Beracha, want daar loofden ze de Heere. Daarom noemden ze de naam van die plaats het dal van Beracha tot op deze dag. Daarna keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem weder, en Jozefat in de voorspits van hen, om wederom met blijdschap tot Jeruzalem te komen, want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En ze kwamen te Jeruzalem, met luiten, en met harpen, en met trompetten tot het huis des Heeren. En er werd een verschrikking Gods over alle koninkrijken van die landen, toen ze hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had. Alzo was het koninkrijk van Jozefat stil, en zijn God gaf hem rust rondom henen. Gemeente, tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We zullen nu het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen in deze middagdienst. We danken de Heere voor het feit dat onze Mireille Groeneboom weer bij ons is. U weet, gemeente, een aantal weken geleden is ze naar Haiti vertrokken om daar in de barre omstandigheden van dat land te helpen. En nu is ze weer terug onder ons. Onze zuster Moret Brandt is heel veel weken en maanden niet bij ons geweest. Maar ook zij mag er weer zijn. En ook onze zuster de Heer van Luik is een aantal weken afwezig geweest vanwege ziekte. En ook zij mag deze middag weer in de kerk zijn. Laten we nu de Heer zijn aangezicht zoeken. U hebt het Heere ons geboden om te bidden. Dat is het bevel van de Heere der Heeren aan zijn Israël. Dat is het hoogst gebod, de wet van Jacobs God, die we vandaag zoeken te eren, Heere, en in dat spoor ook te gaan, gehoorzaam te zijn aan het gebod waarin u het hebt gezegd, zoek mij en leef. Maar meer dan een gebod, meer dan een wet, is het een voorrecht, Heere, om in het gebed tot u te mogen gaan, uw aangezicht te zoeken en uw grote en heilige naam aan te roepen. Dat u, Heere, die opening weer gegeven hebt, dat u die deur ontsloten hebt, dat de poort tot u, Heere, weer ontgrendeld is. En dat u zelf het toestaat, ja dat het uw heilige en genadige wil is, dat we in het gebed tot u komen. En dan alles mogen meebrengen, Heere, wat ons deelt. Alles wat op ons hart ligt. Alle zorgen en zegeningen, o Heere, mogen verwoorden. En zo in het gebed ons hart mogen uitstorten voor u, de heilige God. Heere, dat is een heilige kunst. Want het voorrecht is groot, maar van onze zijde de onmogelijkheid evenzeer, Heere. Want al is het uw gebod, en al is het een voorrecht van uw zijde. Heere, dat betekent nog niet dat we die weg zomaar kunnen gaan. En dat we ertoe in staat zijn om een waar gebed, een zuiver gebed voor uw aangezicht te bidden. Nee, Heere, we moeten belijden, we kunnen het zelfs niet. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar nu bent u daar ook mee bekend, Heere. En nu hebt u ook antwoord gegeven op het verzoek, op de dringende vraag van de discipelen. Toen ze u hoorden bidden, Heere, en toen ze iets hoorden van dat zuivere gebed, in de heilige gemeenschap tussen de Zoon op aarde en zijn eeuwige en heilige Vader in de hemel. En toen moesten de discipelen erkennen, maar dan kunnen wij niet bidden. En ze hebben het u voorgelegd. En ze vroegen het Heere Jezus, wilt u ons leren bidden? En u hebt het gedaan. U hebt het ze voorgezegd. U hebt het ze als het ware in hun oor gefluisterd. U hebt het op hun hart gelegd. Gij dan, bid aldus. Heere, mogen ook wij het doen met dat gebed dat de Heere Christus begrepen heeft, dat hij gegeven heeft aan zijn kerk en zijn discipelen zelf geleerd heeft, dat gebed, Heere, dat ook in onze belijdenis is opgenomen, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Zo, Heere, hebt u het gespeld voor uw kerk. En zo wilt u het ook door uw geest leren, Heere. Die geest die het neemt uit uw grote voorbidder. Die geest die in de harten van uw kinderen het ook voorbidt. En het ze voorzegt en het ze leert, opdat de wierook der gebeden mag opklimmen tot voor uw heilig aangezicht. En opdat het gebed, Heere, door een zondige en een verloren mens. En in het midden van de gemeente die vol is van zondige en verloren mensen. Heere, opdat het u toch aangenaam mag zijn. Opdat het mag zijn dat wat u zelf gewerkt hebt. En uw eigen werk. Dat zult ge niet verachten. Als we vanmiddag, en als u het geeft, ook vanavond samengekomen zijn, Heere. Wilt u ons dan geven dat we door uw woord gebonden worden. Dat we zullen verstaan wat u tot ons spreken wilt. Ook met het oog op het bidden. Het bidden voor gewas en arbeid. Het bidden voor allerhande omstandigheden in ons leven. Het bidden voor land en volk. Het bidden, Heere, voor uw koninkrijk, opdat het komen mag. Het gebed met het oog op uw zaak en uw dienst en uw eer en de verheerlijking van uw naam. Leer het ons en geef het ons, o Heere. En als we uw woord mogen ontvouwen, en wanneer het eenmaal en andermaal, zowel vanmiddag als, en we het opnieuw vragen, mag het zo zijn, Heere, ons ontvouwd wordt en aan ons hart gelegd wordt, laat het de kracht van uw woord, o Heer, ook daadwerkelijk mogen kennen. En wilt u het ons geven, dat we het verstaan, de kracht Gods tot zaligheid, opdat we het niet te vergeefs horen, ook vandaag. Schenk ons zo uw zegen. We danken u, Heere, dat onze zuster Mireille weer bij ons is. Hectische weken heeft ze ontvangen, waarin ze dienstbaar mocht zijn aan een volk dat zo geteisterd is door natuurrampen, het ene met het andere. Veel nood en leed heeft ze onder ogen mogen zien. O Heere, zegen dat wat ze heeft mogen doen. Ook al is het in het geheel van dat volk naar haar eigen oordeel wellicht maar klein en gering geweest. Maar Heere, wanneer het gedaan mocht worden in de kracht die u gaf, dan mag er toch het vertrouwen zijn dat het uw zegen ontvangen zal. We bidden voor dat volk, Heere. Laat uw naam daar en uw dienst gekend mogen worden, opdat daar de kracht aan ontleend mag worden. En geef zo zelf heling en opbouw. Heb dank dat onze zuster Morette en ook onze zuster de Heer weer bij ons zijn. Moeilijke weken en maanden liggen achter hen. O Heere, u hebt ze nochtans doorgeholpen en weer herstel of aanvankelijk herstel gegeven, zodat ze in staat zijn om vanmiddag in ons midden te zijn. Geef aan hen en degenen die bij hen horen uw zegen, Heere, de zegen uit uw woord. Zo zien we op tot u. Zoals de dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer. En de dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Zo zijn onze ogen op u, de Heere. Totdat ge ons genadig zijt. Wees ons genadig, o Heere. Wees ons genadig. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen gaan zingen op Psalm 123. Psalm 123. Het eerste vers: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En ook het tweede vers: geef ons gena. Geef ons gena, o Heere, en red ons tot uw eer. De beide coupletten van Psalm 123. En uw biddagcollecte vandaag is bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u onder inwachting van de hulp en zegen van de Heere. Het woord van de Heere uit 2 Kronieken 20, het hoofdstuk dat we voor een groot deel zojuist hebben gelezen. De tekst van de prediking vindt u in het tweede deel van vers 12. 2 Kronieken 20, vers 12b. Waar Jozefat met het volk voor het aangezicht van de Heere beleidde: wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Tot zover de tekst, 2 Kronieken 20, vers 12b. Biddag, gemeente, vandaag. Biddag voor gewas en arbeid. En met het oog daarop zijn we in de kerk samengekomen. Om niet alleen, en hebt u dat gedaan, doet u dat? Om niet alleen heel persoonlijk het aangezicht van de Heere te zoeken en hem te vragen of hij voorzien wil in noden en zorgen en zijn zegen u wil schenken vandaag en de komende dagen en weken en maanden, maar ook samen te komen in het midden van de gemeente en met elkaar deze biddag voor gewas en arbeid te ontvangen. Naar de traditie zoals we die onder ons kennen, en dat is een goede traditie, tweede woensdag van de maand maart elk jaar is daarvoor afgezonderd. Dus vandaag, 9 maart 2011. We kennen uit vorige eeuwen en tijden ook wel de gewoonte dat er een speciale biddag, gemeente, werd uitgeschreven. En wat een voorrecht was dat toen door de overheid, door het stadsbestuur of het gewest of de landelijke overheid die vanwege speciale noden en zorgen een bede- en boetedag uitschreef. In tijden van rampen of grote dreigingen, dreiging van oorlog misschien, jongens en meisjes. Wanneer de vijand dichterbij kwam, dan gingen de mensen op de knieën en in brede lagen van de bevolking lag dat besef er ook. We hebben de Heere nodig. Wel, dat treffen we ook in onze tekst. In het teksthoofdstuk 2 Kronieken 20 aan. Er is een speciale biddag uitgeschreven. Door Jozefat, de koning van het Tweestammenrijk. En de mensen zijn gekomen naar Jeruzalem. En vanmiddag luisteren we naar de inhoud van zijn gebed. En daarin horen we twee dingen. En ik hoef eigenlijk alleen mijn tekst nog maar te noemen om die twee dingen op het spoor te komen. Als een samenvatting van het gehele gebed. Allereerst, wij weten niet wat we doen zullen. Dat is het eerste. Volkomen hopeloos en machteloos. Wij weten niet wat we doen zullen. Maar ook dat andere. Maar onze ogen zijn op u. Wat is er aan de hand in het tweestammenrijk van koning Jozefat, gemeente? Er is een vijand in aantocht. Een vijand zelfs in drievoud. De Moabieten en de Ammonieten en de Meunieten. Een volk, een wat kleiner volk dat we niet zo kennen, maar dat ook meedoet. Ze woonden ten zuidoosten van de grens van het Tienstammenrijk. Over de woestijn van Judea heen. En dat geallieerde leger, met z'n drieën dus, zet een aanval op tegen Juda. En de plannen die ze hebben, ze gaan heel ver. We lezen dat in het gebed van Jozefat, gemeente, in het 11e vers. Zie dan, ze vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, de erfenis, Heere, die u ons gegeven hebt, te verdrijven. Dat gaat nogal ver. Ze willen niet alleen de steden van Juda verwoesten en Jeruzalem tot een puinhoop maken, maar ze zijn kennelijk in zo'n groot getal samengekomen dat ze menen dat ze in staat zijn om alle Judeërs mee te nemen, hetzij te doden, hetzij in ballingschap te voeren. Juda moet ophouden om te bestaan. Nou, dan ben je in nood, of niet soms, als een ander het daarop heeft toegelegd. En ze zijn al een heel eind in het gebied van Juda doorgedrongen. Ze zijn al aan deze kant van de zee, van de Dode Zee. Ze zijn al op weg via de oase Engedi. En zo willen ze de woestijn van Judea overtrekken en aan de oostkant van Jeruzalem arriveren en vandaar de stad innemen. En ze hebben het heel behoedzaam gedaan. Nu pas krijgt Jozefat bericht van deze opmars in de richting van zijn hoofdstad. En de reactie van de koning? Nou, wat kan hij nog doen? De zaak lijkt wel hopeloos. Nog even en ze zullen voor de stad staan. De vele duizenden soldaten van de drie volken. Welk tegenweer zal hij kunnen bieden? Zal hij soms zo snel mogelijk zijn soldaten mobiliseren om de stad, zo goed en zo kwaad als dat gaat, nog in staat van paraatheid te brengen? Of zal hij misschien hulp zoeken bij een andere mogendheid? Het tienstammenrijk. Het is nog niet zo lang geleden dat Jozefat, de koning van Juda, Achab, de koning van Israël, ook te hulp gekomen is. Wel, zal hij Israël vragen hem te helpen? Of zal hij misschien nog snel schutswallen en vastvestingwerken aanbrengen rondom de stad? Gemeente, Jozefat doet wat anders. Ja, één ding is wel duidelijk. Begin van vers 3. Hij vreest. Hij is doodsbang. Nee, zijn moed is hem ontzonken. Maar wat doet hij? We lezen. Hij stelt zijn aangezicht om de Heere te zoeken. Dat is een merkwaardige uitdrukking. Hij stelt zijn aangezicht. Dat is letterlijk vertaald. En ik denk dat we het zo lezen moeten. Hij neemt een vast besluit. Hij stelt zijn aangezicht. Dit zal hij doen. Hij richt zijn ogen op de Heere. Op hem is hij gericht. En dan doet Jozefat nog iets. Hij roept zijn volk op om te vasten. Om in het gebed tot de Heere te gaan. Om zich te verootmoedigen voor de Heere. Om in zijn ogenblik af te zien van allerlei luxe en allerlei ontspanning. Nee, zich te richten op de Heere en zijn dienst. En hem te smeken of hij uitkomst wil geven. Ieder persoonlijk. In alle steden van Juda. Maar Jozefat vraagt ook nog wat anders. Nee, hij beveelt wat anders. Hij zei, kom allemaal hierheen. Laten we met elkaar een bede- en boetedag houden. De ouderen, de volwassenen, maar ook de kinderen. Ja, er staat in vers 13 zelfs de kinderkunst. Tot de kleintjes toe, de jongens en de meisjes, die nog gedragen moeten worden. De baby's en de kleuters, ze moeten er allemaal bij zijn. Heel het volk moet delen in de verootmoediging en in het zoeken van de Heer. En daarom, biddag, zoals wij vandaag mogen hebben, is ook een dag die de jongens en de meisjes aangaat. Zodat we met elkaar weten, wij zijn van de Heere afhankelijk in alle dingen. Of je op school gaat, of nog niet, of de Heere je helpen wil. En je bij wil staan en alles wil geven wat je nodig hebt aan jullie. En aan je vaders en moeders en aan ons allemaal. De kinderen, ze moeten er ook bij zijn. Wel, en ze komen. En zo wordt het een grote samenkomst in het heiligdom in Jeruzalem. Er staat voor de nieuwe voorhof. Ja, dat ook nog een keer. Jozefat, hij heeft heel wat restauratiewerk uitgevoerd. De stad was vervallen en het heiligdom was niet zo proper en niet zo goed meer. En hij heeft het gerestaureerd. En nu in de nieuwe voorhof komen ze samen. De koning met zijn volk. Het volk met de koning en allen samen voor het aangezicht van de Heere. Biddag dus in het heiligdom. Biddag in de kerk. Zoals wij, gemeente, jongens en meisjes ook vanmiddag, in de kerk zijn samengekomen. En nu is het natuurlijk zo, wij kunnen onze kerkgebouwen en onze gemeenten niet zomaar vergelijken met het heiligdom in Jeruzalem. Dat was heel uniek. Daar woonde de Heere, je zou bijna zeggen lijfelijk. Daar werden de offers gebracht. Daar woonde hij, boven het verzoendeksel, want daar was het vuur neergedaald. Daar wilde hij wonen, in zijn heerlijkheid. En toch, in een bepaald opzicht. Nee, ons kerkgebouw is niet heilig, hoe mooi het ook is. Maar de samenkomst van de gemeente is toch de plaats waar de Heere heel in het bijzonder zijn zegen wil geven. En ik weet dat er in ons midden zijn, En gemeente, ik reken mezelf er ook toe. Die mogen weten. In de zondagse erediensten. Misschien hier. Misschien op een andere plaats waar u toen woonde. Maar in de zondagse erediensten. Waar het woord van de Heere verkondigd wordt. Daar is zegen gekomen. Daar heeft hij mij aangeraakt. Daar heeft hij mij toegesproken. Daar heeft hij wonderen gedaan. Daar is mijn leven vernieuwd. Daar heb ik hem mogen kennen die mij tot zegen en zaligheid geworden is. De Heere Jezus Christus. Wel, daarom komen ze samen. Het is een bede- en boetedag. Dus er wordt gebeden. En er is één die voorgaat. Die de voorbidder is. Die met en voor het volk voor de Heere knielt. En zijn naam aanroept. Wie is het? Gemeente, het is in 2 Kronieken 20. De koning zelf. Hij die op zijn troon zit. Nog alles. En hij die de machtigste van het hele volk is. Hij acht het niet te gering om de voorbidder voor zijn volk te zijn. Hij gaat zijn volk voor. Hij laat het niet aan de priesters over, maar hij doet het zelf. Met zijn woorden zegt hij de nood van het volk uit en legt hij het aan de Heere voor. Gemeente, daar worden we jaloers op, of niet soms? Wat zou het een voorrecht zijn als wij hier in Nederland, als wij zo'n overheid hadden. Een minister-president. Die zich laat kennen als een voorganger. Als een voorbidder. Een koningin. En misschien is het wel zo. Een koningin. Van wie we mogen weten dat zij de nood van het volk bij de Heere brengt. Of een burgemeester. Die zijn onderdanen toespreekt. En die met hen in gebed gaat. Gemeente, als je zo'n overheid hebt, een christelijke overheid, een godzalige overheid, nou dan zouden we nog zegen mogen verwachten. We mogen er wel om bidden. Trouwens, de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk vooral bij onszelf. Zijn wij zulke voorbidders? Ben ik het die voor mijn gezin of voor de gemeente, voor de jongeren van de gemeente in het gebed gaat en met de Heere worstelt? Och Heere, geef uw zegeningen. Ga ons toch niet voorbij en zie ons aan, Heere. Gemeente, wat is de inhoud van het gebed van Josafat? We hebben ons christelijk geloof, gemeente, vanmiddag beleden met woorden uit de catechismus. En dan vraagt de catechismus: wat is nou een gebed dat de Heere aangenaam is en door hem wordt verhoord? Nou, dan geeft onze catechismus op grond van de Bijbel een aantal kenmerken van zo'n waar gebed. En een van de dingen, gemeente, die daarbij hoort, is niet alleen dat we de enige ware God aanbidden, hem, die de God van hemel en van aarde is, maar een kenmerk daarvan is ook dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Dat we het niet verzwijgen. Waarmee we tot de Heere gaan. Gemeente, wij kunnen wel eens zomaar in het algemeen bidden. Betrapt u zichzelf daar ook wel eens op? Zomaar met algemene woorden. En wanneer je dan amen gezegd hebt, dan weet je eigenlijk nog niet eens meer waarvoor je gebeden hebt. Nee, zegt onze catechismus. En nee, laat ook Josafat kennen. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Tot de Heere gaan met onze werkelijke zorgen. Met dat wat op ons hart ligt. En wat is het dan? Bij Josafat. Wel, gemeente, dat hebben we in onze tekst gelezen. Hij zegt: Heere, deze grote menigte. In ons is geen kracht, Heere. Ze komt naar ons toe. Ze komen tegen ons in. En ze zullen ons straks overweldigen. En in ons is geen kracht. We weten niet wat we doen zullen. Wilt u dat een ogenblik vasthouden? Dat is de kern. Daarmee verwoordt hij zijn nood. We weten niet wat we doen zullen. Hij legt zijn machteloosheid. En zijn hulpeloosheid. En zijn hopeloosheid. En zijn radeloosheid aan de Heere voor. Heel eerlijk. Ook al luistert het volk mee. Hij houdt zich niet groter dan hij is. Hij is er niet bang voor, gemeente, om zijn gezicht te verliezen. En hij zegt het tegen de Heere, wij hebben niets. We hebben geen macht en geen militaire kracht. En we hebben geen strategisch en militair vernuft. Het ontbreekt ons aan tactieken en plannen, Heere. En het lukt ons helemaal niet. Wij zijn tegen deze vijand niet opgewassen, Heere. En dat is onze nood. En we leggen het u voor. Wij weten niet wat we doen zullen. Maar Jozefat, kun je dat nou eigenlijk wel maken? Bedenk het, man. Jij bent de koning. Als jij je moed verliest, nou, dan zal het hele volk geen moed meer hebben. Dan vervalt iedereen in wanhoop. Is dat dan wel verstandig om dat zomaar te zeggen? Wij weten niet wat we doen zullen. Je zwakheid aan het volk vertonen. Nou, gemeente, stel je voor. Stel je voor dat president Obama van de Verenigde Staten van Amerika op enig moment, laten we zeggen, in de dingen die in het Midden-Oosten gaande zijn, en al die branden en die opstanden die daar de laatste weken en maanden gaande zijn, dat president Obama zou zeggen, nou, ik weet niet wat ik eraan moet doen. Laat maar, ik geef het helemaal uit handen. Nou, dat verwachten we niet van een president. Maar Jozefat laat het horen. We weten niet wat we doen zullen. Maar gemeente, wat blijkt daaruit? Wat blijkt daaruit? Dat Jozefat niet handelt volgens de regels van politiek en diplomatie. Maar dat hij hier staat in zijn nood voor zijn God. Die twee dingen. Hij staat daar in zijn nood voor zijn God. Geen moed en geen krachten. En zijn handen kunnen het niet bewerken. Onmacht en onkunde, dat beleidt hij. Er is van hem niets te verwachten. Gemeente, hier blijkt dat Jozefat een echte zoon van David is. Dat hij in de voetsporen van zijn voorvader gaat, die het ook zei en bad en zong. En wij hebben het met hem gezongen. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En meer, Heere, meer heb ik niet. Hier ben ik, in mijn onmacht en in mijn onkunde, hulpeloos en hopeloos. En hier ben ik, o Heere, ik weet niet wat ik doen moet. En nu, gemeente, wij, op onze biddag, hoe bent u gekomen? En jij en ik. Voelt u ook iets van nood? Nood misschien in je eigen leven? Of, en laten we daar eerst maar een ogenblik mee beginnen. Nood in de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Wat te denken van de noodgemeente in onze westerse samenleving. In ons eigen land. Onder ons volk. Om een aantal dingen te noemen. Waar is het beslag van het woord van God gebleven? Waar is de invloed van de dienst van de Heere onder ons land, in ons land en onder ons volk? We zijn het toch wel met elkaar eens dat een groot deel van onze samenleving zich op geen enkele manier meer verbonden weet met het woord en de dienst van de Heere. Geen enkele band ervaart met de wet van de Heere. Wie vraagt er nou nog in het publieke domein? Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Op alle terreinen van de samenleving, gemeente, blijkt dat er niet zozeer rekening gehouden wordt met de wil van de Heere, maar met mijn eigen wil. En die wordt tot wet verheven. En voor de kerk, Voor de kerk in onze maatschappij is er maar nauwelijks meer plaats dan alleen een gedulde plaats aan de marge van onze maatschappij. En wee de kerk. En wee de christen. Die zich laat voorstaan op absolute waarheden. En daar een ander mee confronteert. En die daarmee inbreuk maakt op de ruimte die ik wil hebben met mijn mening. En op het domein van mijn eigen gedachten. Dat laat de mens in 2011 gemeente zich niet meer gezeggen. En ondertussen, en gemeente, en daarmee is de nood nog wel eens zo groot in ons besef. Althans, zo zou het wel moeten zijn. Ondertussen laten wij als christenen ons ook niet verheffen boven al die anderen. Gemeente, hebben we onszelf niet monddood gemaakt door onze eigen verschillen onderling en door de verscheurdheid binnen de kerk? En wat is de stem van de kerk nog als je het dus probeert? En het is wel ook gedaan en het wordt ook gedaan in de vergaderzalen van onze volksvertegenwoordiging. Maar er wordt gevraagd, namens welke kerk spreek je eigenlijk? Want een andere kerk en een andere richting zegt het anders. Kracht? We hebben het niet. Overtuigingskracht? Het ontbreekt er ons aan. Heren, wij kunnen de ontwikkelingen niet keren. En wij kunnen geen dam opwerpen tegen alles wat maar voortgaat en voortgaat in onze samenleving. Heren, bij ons is geen kracht tegen deze grote menigte. En wij weten niet wat we doen moeten. Nood en zorg. Nou zegt u, maar ik heb genoeg aan mijn eigen leven. Aan de dagelijkse dingen in mijn eigen bestaan. Je moest eens weten hoe zwaar ik het heb. Nou gemeente, dat zal inderdaad het geval zijn, als u dat zo zegt. Je gezondheid die misschien afneemt. Je ouderdom die toeneemt. En daarmee de krachten die wegvloeien. En de concentratie die je niet meer kunt opbrengen. Of een ernstige ziekte onder je leden die bestreden moet worden met een zware kuur. Zorgen over je gezin, over je kinderen, over de scheuren in de familie misschien. Zorgen over je werk, of over je bedrijf, over je eigen huwelijk wellicht. Of, en een ander weet het niet, maar zelf weet je het wel. Je hebt te vechten tegen een bepaalde vorm van verslaving. En je kunt je er maar niet van ontdoen. Je krachten zijn te gering. En eerlijk gezegd, je wilt het ook eigenlijk niet. Nood. Gemeente, wat dan ook. En vult u het zelf maar in uw eigen leven. Vormen van depressie. Of burn-out geraakt. Elke dag begin je in dezelfde grote vermoeidheid. En je kunt de dag bijna niet doorkomen. En de nacht is duister en vol van dromen. En je ziet alweer tegen de volgende dag op. Kruisen zijn er. Nood en zorg. En vandaag hebben we biddag. En dat is mijn nood, zeg je. Ik weet niet wat ik doen moet. Mijn kracht is te gering. En ik kan niet putten uit eigen bronnen om op te lossen wat mijn nood is. Of, misschien is je nood nog ernstiger. Is ze van geestelijke aard. Je loopt met jezelf rond. Je ziet jezelf staan voor de heilige God. En je weet, ik kan voor de Heere niet bestaan. Die God, Hij is heilig. Hij is het waard om gediend te worden. Maar als ik zie in mijn leven en de Heere vraagt om de vruchten en ze zijn er niet. En de vraag die je teistert en waar je maar niet uitkomt is,
hoe zal ik ooit voor God verschijnen? Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En je moet het zeggen. Wanneer je ook nog eens ervaart dat er allerlei boze krachten in je leven aanwezig zijn, die je bij de Heere vandaan willen hebben en halen en houden, dan begrijp je de nood in het gebed van Jozefat. Heere, bij ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Wij weten niet wat we doen zullen. Was dat? Dat laatste gemeente. Wij weten niet wat we doen zullen. Was dat ook niet de roep van de mensen op het Pinksterfeest, die verslagen waren geraakt door de prediking van Petrus, die in hun schuld waren gezet, die de Heer op hun plek had gezet voor zijn heilige aangezicht. Wat moeten we doen? Wij weten niet wat we doen zullen. Wat moeten we doen om zalig te worden? Trouwens, deze klacht is er niet alleen voor de eerste keer. Wanneer de Heere bezig is om je te overtuigen van je verloren bestaan voor Hem. Maar ook in het leven van Gods kinderen. Telkens en telkens weer. Ik weet niet wat ik doen zal, Heere. Want ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed, o Heere. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Heere, zoek uw knecht. Samengevat, gemeente. Nood. Nood. En ik kom er niet uit. Ik lig als in de diepte. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Ik weet niet wat ik moet doen. Wel, gemeente, daarin wijst Jozefat ons de weg. Want hij blijft niet bij zijn klacht. Maar hij richt zichzelf. En hij richt zijn volk. De ouderen. En de jongeren. En de jongens en de meisjes. Hij richt ze op een ander. Maar onze ogen zijn op u. Wel, dat is het tweede vanmiddag. Ik vraag me af. Zou Jozefat gemeente misschien Psalm 123 gekend hebben? Het lijkt er bijna op. Misschien heeft hij hem wel opgegeven. En hebben ze hem samen gezongen. Wij deden het ook in deze dienst. Zie. Gelijk de ogen van de dienstknecht zijn op de hand van zijn Heer. En de ogen van de dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op u, o Heere, onze God. Totdat ge ons genadig zijt. Wees ons genadig. Wees ons genadig. Wij weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. We hoorden dit. Zelf heeft hij geen kracht. En ik kan nog maar één ding doen. Zijn ziel tot God verheffen. En zichzelf bij de Heere brengen. En zeggen, Heere, hier ben ik. Mijn ogen zijn op u. Het ontbreekt hem aan elk effectief wapen. Om die vijanden die aanstaande zijn te bestrijden. Maar gemeente, dan kiest hij een wapen. O, het lijkt het allerzwakste wapen. Want het geeft alles uit handen. Maar weet u, het is tegelijkertijd het allersterkste wapen. Want het verwacht alles wat van een ander is. Van hem die de Almachtige is. Jozefat, hij weet zich van de Heere afhankelijk. En daarom vlucht hij ook naar zijn troon. Hij neemt de toevlucht onder de schaduw van zijn vleugelen. En hij weet, daar en daar alleen heb ik hulp te verwachten. Gemeente, wat doet Jozua eigenlijk? Hij wentelt zijn weg op de Heere.
Maar dat doet hij niet zomaar. Hij doet een beroep op de Heere. Waarom? Wel omdat hij weet dat de Heere is zoals hij zich heeft geopenbaard. Daarom. Waarom zoekt hij het bij de Heere? Wel gemeente, omdat hij weet wie de Heere is. Omdat hij iets van de Heere heeft leren kennen. Van zijn goddelijke deugden. Van zijn volkomenheden. Van de volmaaktheden die bij de Heere zijn. Gemeente, dat is zo'n mooi punt in zijn gebed. Wel, dat is zo machtig tot voorbeeld. Vandaag ook voor u en voor mij. Want weet u, er is voor Gods kinderen geen kostbaarder overdenking dan de overdenking wie God is. Wat zijn goddelijke deugden zijn. Hoe de Heere zich geopenbaard heeft in zijn woord. En hoe hij zich getoond heeft in het leven van de Bijbelheiligen en van zijn volk Israël. En op die deugden van de Heere doet Jozefat nu een beroep. Gemeente, ik volsta ermee om er drie te noemen. Drie deugden van de Heere zoals ze in het gebed van Jozefat tot ons komen. Er zou meer te noemen zijn. Maar drie is vanmiddag voldoende. En wanneer we er een mee konden komen, en ik wens het u toe. En ik bid het mezelf toe. Gemeente, wanneer we daarin mee kunnen komen. Dan is deze biddag echt. Dan is deze biddag een biddag van zegen. Zegen die afdaalt van boven. Misschien wel in uw persoonlijke nood. En in de zorgen van jou. Met het zicht op deze deugden, deze drie volkomenheden van de Heere. Jozefat roept de Heere gemeente allereerst aan als de Almachtige. Vers 6. Hij zegt, o Heere, God van onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken van de heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Jozefat beroept zich op Gods almacht. Hij roept de almacht van de Heere erbij. Hij zegt, u bent toch de God in de hemel? De God die verheven is, boven alle menselijke ongestadigheid en boven alle wisselvalligheid van mensen. U bent God in de hemel. U bent verheven boven alles wat is. Gemeente, heeft de Heere zich zo niet geopenbaard? Alzo zegt de Hoge en de Verhevene, die in de eeuwigheid woont, wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En dat laat zien, gemeente, dat de Heere niet zomaar een klein gebied hier op aarde regeert. Dat kleine gebiedje van de stam van Juda. Maar dat deze hele wereld tot zijn rijksgebied behoort. Hij is de enige, de ware God. Laten de heidenen hun goden dienen en eren. Nou, die goden zijn niet anders dan producten van menselijk bedenksel. Goden, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de mens. Maar Jozefat zegt, maar u bent in de hemel. U omspant en overspant alles. En dan wijst Jozefat erop dat de Heere degene is die de heerser is over alle koninkrijken van de heiden. Hij is de absolute soeverein over deze hele wereld. Er is niets wat buiten zijn bestuur valt. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom van de Heere. En weet je wat dat betekent? Nou, Jozefat weet het. En hij schept er moed uit. Dan kunnen de heidenen woeden. En dan kunnen de volkeren oprukken. En dan kunnen ze komen met hun macht en met hun heerschappij en met hun majesteit. Maar ze kunnen geen stap zetten buiten de wil
en buiten de voorzienigheid van de Heere. Zijn hand regeert alles. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar kracht de wereld beven. En houdt door haar kracht Gods volk in stand. Gemeente, mag ik het vragen? Is dat u wel eens tot troost geweest? De inhoud van datzelfde, van dit zesde vers. Dat de Heere de Almachtige is. En dat hem niets uit de handen valt. Dat hij in de hemel is. En dat hij heerschappij heeft over alle koninkrijken van de volkeren. En dat in zijn hand kracht en sterkte is. En dat niemand zich tegen hem stellen kan. Gemeente, als de Heere niet de Almachtige was, wat zouden we dan vanmiddag hier doen? Ja, dan konden we wel bidden. En dan konden we wel de naam van de Heere aanroepen. Maar dan zouden we in de hemel niet meer aantreffen dan misschien wel een goedwillende God. Maar die een grens heeft. Wiens liefde begrensd is door zijn onvermogen. Maar nu is onze God een God van kracht en sterkte. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En daarom mag je tot hem gaan. In dagen van ziekte en tegenspoed, bij dreigende werkeloosheid, of bij arbeidsongeschiktheid die je vreest of die al daadwerkelijk is. Daarom mag je tot hem gaan. Bij de tegenslagen in je bedrijf, bij de moeite in je gezondheid, bij de zwaarte van de kuur waar je onder kreunt, bij de dingen die je vreest, bij de conflicten in je gezin, bij de onhebbelijkheid van je collega, en je moet er elke dag weer mee verkeren, bij die vreselijke muziek die elke dag je omringt en waar je horen dol van wordt. Bij dat zware werk dat je krachten te boven gaat. Bij de moeite en de zorgen. Daarom mag je tot hem gaan. En mag je het zeggen, Heere, wij weten niet wat we doen zullen. Maar onze ogen zijn op u, Heere. U bent toch de Almachtige. Oh, ik kan mijn eigen kracht inzetten. En ik kan mijn eigen pogingen aanwenden, want maar bij voorbaat weet ik het al. Het zal me niet lukken. En daarom mag je ook tot hem gaan. Met de geestelijke moeite en vragen. Als je niet weet hoe te gaan. En als je voor de heilige God niet bestaan kunt. En als je het moet inleven dat je verloren mens bent. En hoe zal het toch moeten? Wanneer je topt met de schuld en met de zonden die je teisteren. Met de verleiding die op je afkomt. En waar je telkens en telkens weer aan toegeeft. Terwijl je het eigenlijk niet wilt. Je mag tot hem gaan. Met de nood van je zonden. En met de schuld van je zonden. Maar nu is de Heere almachtig. Bergen mogen wijken. En heuvelen wankelen. Maar de Heere zegt: het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. En gemeente, dat is dan tegelijkertijd ook het tweede. Want Jozefat, dit doet niet alleen een appel op de almacht van de Heere, maar ook op zijn trouw, op de trouw van zijn verbond. Vers 7. Hebt gij niet, onze God, de inwoners van dit land voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven, en dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Heere, hebt u niet ooit uw verbond gesloten met Abraham, uw vriend? En hebt u tot Abraham niet gezegd: ik zal uw God zijn en de God van uw nageslacht? En hebt u naar het gekerm van Israël niet gehoord? En hebt u ze niet verlost uit het land van de dienstbaarheid? Hebt u ze niet door de woestijn heen geleid tot in het beloofde land? Dat hebt u toch allemaal gedaan, Heere? En hebt u het niet gezegd toen u uw wet gaf? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, land uit uw diensthuis uitgeleid hebt. En hebt u uw belofte niet gegeven, Heere? De toezeggingen en het verbond met Abraham, uw vriend, bevestigt u dan niet van kind tot kind? Jozefat, hij doet een beroep op het verbond en op de verbondstrouw van de Heere. Heere, dat verbond van u, staat dat niet pal op recht en waarheid? En zult u het dan niet houden? Gemeente, zo horen we Jozefat pleiten. Geldt dat nog? Mag een mensenkind in nood ook zo nog aan de deur van de Heere staan? Mag je nog rammelen aan de grendels van de poort bij de Heere? Mag je het nog zeggen? Heere, hier lig ik en ik zal niet weggaan, tenzij gij mij zegent, Heere. Zegen mij, o zegen mij, mag dat? Gemeente, dat mag. Wie met zijn nood en zijn schuld, wie met de dingen die je leven teisteren tot de Heere gaan, die mag een beroep doen op zijn woord. Want hij verbreekt zijn verbond niet. Oh, ik heb het wel 1000 keer verbroken. Maar de Heere, hij is getrouw aan zijn woord. En hij is het die zijn woord gestand doet tot in 1000 geslachten. Is daarvan het teken van het verbond? Dat u als klein kind ontving en dat ook jullie jongens en meisjes ontvingen, het teken van het verbond, daarvan niet de garantie? Is het niet waar wat we in ons doopformulier lezen? Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt God de Vader ons, dat hij met ons een eeuwig verbond ter genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of te onze beste keren wil. En heeft hij het niet gezegd? Ik heb tot de kinderen van Jacob niet gezegd, zoek me tevergeefs. Heeft hij het niet gezegd? Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Gemeente, en daarom, wat uw zorgen en wat uw noden ook zijn, de Heere zegt het, stort voor mij uit je ganse hart. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal je uithelpen. Gods almacht. Gods trouw. En dan is er nog iets. Jozefat is nog niet aan het einde van zijn gebed. Wat lees ik in vers 9? Indien over ons enig kwaad komt, het zwaard van het oordeel of van de pestilentie of van de honger, we zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en we zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. Jozefat, hij doet een beroep op de almacht van de Heere. Hij doet een beroep op de trouw van de Heere. En hij doet een appel daarop, dat de Heere een God is, die verhoort, die zijn oren neigt en die horen wil, verhoren wil, allen die tot hem roepen. En als Jozefat, gemeente, dat zo zegt, dan herinnert hij de Heere aan een gebed dat op diezelfde plaats ooit is opgeklommen. Uit de mond van Salomo, toen de tempel werd ingewijd, toen heeft Salomo in zijn aangrijpend pleidooi, in zijn gebed voor het volk, dit aan de Heere voorgelegd. Heere, als op deze plaats het volk tot u roept. Heere, wilt u ze dan verhoren en wilt u ze verlossen? Wel, nu staat Jozefat er, op dezelfde plaats en met hetzelfde gebed. En u doet een pleidooi op de oren van de Heere om hem te horen. En op het hart van de Heere om hem te verhoren. En gemeente, op grond waarvan? Op grond waarvan doet Jozefat dit pleidooi? Wel, hij staat hier in de voorhof. En wat zie ik daar in de voorhof? Daar is het brandofferaltaar. Daar is het altaar dat dagelijks rookt, waar het offer op ligt, elke dag, 2 maal per dag zelfs, waar het bloed vloeit, daar wil de Heere horen, de grond van het verhoren. Nee, het ligt niet in het ontroerende gebed van Jozefat. Het ligt niet in de trouw waarmee het volk gekomen is. Het ligt niet in de bewogenheid van hun hart. Maar de Heere zoekt een vaster grondslag. En die grondslag vindt hij in het gestorte bloed van het offer. Wel, gemeente, nu ligt het op. Nu komt er nieuw testamentisch licht over deze geschiedenis in het Oude Testament. Nee, het bloed van stieren en bokken. Dat zal de Heilige God ten diepste niet vermurwen. Het is onmogelijk dat dat bloed de zonde zal wegnemen. Maar het bloed van het offer, van het brandofferaltaar, het wijst op het offer van de Heere Jezus Christus. Dat bloed dat van alle zonden reinigt. En het is op grond daarvan dat de Heere een horend, dat Hij een verhorend, dat Hij een verlossend God is. Het is verdiend door de storting van het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom, wie tot Hem gaat, in de naam van de Heere Jezus Christus, met een beroep op het werk van deze grote middelaar Gods, deze zaligmaker, die zijn leven gegeven heeft en zijn ziel heeft uitgestort, dan geldt het nog te meer. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. En zo, gemeente, zo is vanmiddag Jozefat ons tot een voorbeeld om in die weg te gaan, wetend van de deugden van de heilige en grote God, zijn almacht, zijn trouw, zijn bereidwilligheid om te verhoren. En zo mag ik tot hem gaan, voor mezelf, voor mijn kinderen, voor de gemeente, voor de jongeren van de gemeente, voor mijn volk, voor West-Europa, voor deze hele wegzinkende wereld. Zo mag ik tot hem gaan, voor nu en voor straks. Zo mag ik tot hem gaan, voor mijn ziel en voor mijn lichaam. Zo mag ik tot hem gaan, voor de dingen van tijd en van eeuwigheid. Zo mag ik tot hem gaan, om hem te kennen en zijn zaligheid te ontvangen, als ik het moet belijden. Heere, ik weet niet wat we doen moeten, maar mijn ogen zijn op u, om Christus wil. Amen. We zingen gemeente Psalm 31, de versen 15 en 17. Psalm 31, de versen 15 en 17.
Wij zullen de Heere bidden. Ons gebed, o Heere, is tot u. De God in de hemel. De Heere die heerschappij heeft over alle koninkrijken van deze wereld. De God die alle dingen omspant. Die van zichzelf getuigt dat hij in de eeuwigheid woont. Heere, dat zou ons de moed kunnen doen benemen. Zo hoog, zo verheven, zo ver boven ons, zo ver bij ons vandaan, zo heilig en zo vol heerlijkheid, zullen we tot zo'n God gaan? Wij, kleine nietige mensen, wij mensen vol van zonde en ongerechtigheid, zullen we zo zijn heilige naam aanroepen? Zullen we zo zijn aangezicht zoeken? Zullen we zo de weg van het gebed gaan? Heere, ook daarin is bij ons geen kracht, geen vermogen. En wanneer we er iets van beseffen wie u bent, Heere, geen durf. Want dan moeten we het met Jesaja zeggen, wee mij. Ik heb een onreine mond en onreine lippen en mijn hart is onrein. Hoe zou ik voor die God kunnen komen in de weg van het gebed? Onbestaanbaar. En toch, Heere, en toch. U zegt het, doe het toch maar. Kom herwaarts tot mij, zoek mij toch. Ik heb de weg van het gebed toch gegeven. Ik heb de hemel toch gescheurd. Dat is toch een gebaande weg. In de naam van mijn lieve Zoon mag je mijn hoge en heilige naam aanroepen. En ik verzeker je, wie tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen, die zal ik niet afwijzen. Maar ik zal horen, in de hoge plaats van mijn luisterrijke hemelse heerlijkheid. En ik zal doen wat mij behaagt. En Heere, wat behaagt u? Het behaagt u, dat zulke zondaren, zulke mensen in nood en zorg wellicht, zulken die geteisterd zijn in de gebrokenheid van het leven, met dat alles tot u komen. En niet aarzelen, maar met vrijmoedigheid de troon van uw genade zoeken, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd, in de dag van uw welbehagen. En u zegt, dat is nu, dat is vandaag. Dat is het heden der genade. En daarom, Heere, we doen het toch maar. En we zeggen het met Abraham. We onderwinden ons om tot u te komen. Wij die stof en as zijn. Wilt ge naar ons horen, Heere, als we onze ziel voor u uitstorten. En als we bidden om uw gunst en hulp. En Heere, wat is er al niet dat we nodig hebben? Wat is er al niet dat in ons leven onvolkomen is? Op deze dag, deze biddag voor gewas en arbeid, bidden we, Heere, voor de voortgang van de productie van de dingen die we ook in het nieuwe seizoen weer nodig zullen hebben. Of de gewassen die gezaaid zullen worden, ook zullen mogen groeien en tot wasdom zullen komen. Of alle arbeid in de agrarische sector, in landbouw en in veeteelt, Heere, door u gezegend worden. En allerhande andere soorten van werkzaamheden, of u uw zegen eraan wilt verbinden. Of, Heere, wanneer we op het kantoor, of in het klaslokaal, of in het laboratorium, of op ons schip, of op de werkplaats, of op de stelling, of waar dan ook, Heere, waar we onze verantwoordelijkheid hebben om onze krachten in te zetten en onze energie te besteden, dan bidden we, Heere, of u ons dat ook wilt verlenen. En of we in afhankelijkheid van u ons werk mogen doen. En als we geen werk meer hebben, het hoeft niet meer. Heere, geef dat we dan onze tijd zo mogen doorbrengen, dat we daarin uw naam verheerlijken en ook tot nut van anderen mogen zijn. En als we het niet kunnen, Heere, als we arbeidsongeschikt zijn geraakt, of wanneer we gehandicapt zijn, of om een andere reden, Heere, niet in staat zijn onze arbeid te verrichten, mogen we achter u aankomen. En mogen we, o Heere, van u verwachten wat we behoeven. Wees in de dingen van gezondheid en krachten. Wees in de dingen, Heere, die in ons leven belangrijk zijn. Van eten en drinken, van voortgang van al onze bezigheden. Gedenk ons zo. We bidden u voor onze jongens en meisjes. Als ze nog op school gaan. Wilt u geven dat ze daar ijverig zijn. Dat ze ook naar de leerkrachten luisteren. Geef dat ze geen voorwerp van pesterij van anderen zijn. En dat ze er zelf ook niet aan bijdragen om het anderen moeilijk te maken. Want ook in het leven van onze christelijke jongens en meisjes, Heere, kunnen de dingen wel eens helemaal verkeerd zijn. Bewaar onze jonge mensen, Heere. En geef dat ze naar u vragen en u in alles nodig hebben. Ook onze pubers en onze jongelui die al wat ouder zijn. Geef, Heere, dat ze hun vrije tijd doorbrengen, zodat ze het voor u kunnen verantwoorden. Niet met allerlei dingen bezig zijn die schade aanbrengen in hun leven en die later nog op zullen breken. O Heere, wilt u onze jonge mensen zuiver en rein voor uw aangezicht bewaren. Wees met de gezinnen. Heere, mogen ze plaatsen zijn waar de vreze van uw naam aanwezig is. Geef dat onze vaders en moeders voorbeelden voor u mogen zijn. En voor hun kinderen mogen zijn, Heere. Niet alleen met hun woorden. Want die kunnen nog vrij goedkoop zijn. Maar dat de kinderen mogen beseffen, onze ouders vrezen de Heere. Heere, wat is het nodig? Gedenk ons zo. We bidden u voor de kleine kinderen. We bidden u voor de kinderen die nog niet geboren zijn. We vragen u voor de aanstaande moeders en de aanstaande vaders. Of ze ook nu al hun knieën voor deze ongeboren kinderen zullen buigen. Om het van u te verwachten wat nodig is. Heere, wanneer de dingen moeilijk zijn. Moeilijk in de opvoeding. Moeilijk in de verhouding binnen het huwelijk. Moeilijk in de familie waar ook allerlei scheuren kunnen lopen. O Heere, help ons. En geef dat we onszelf ervoor over hebben. Om het goed te maken, om het goed te krijgen. En laten we het van u mogen verwachten. Heere, wanneer we met rouw in ons hart lopen. Heere, mogen we het bij u brengen. Wanneer we geliefden kort of langer geleden verloren hebben. En ach, het is moeilijk om het te verwerken. Mogen we het dan ook bij u brengen. We bidden u voor hen die kampen met moeite in hun gezondheid. Een ernstige ziekte. Een handicap. Ach Heere, u kent ons allemaal. Wilt u therapieën en medicaties zegenen? Gedenk ons in alle dingen. Heere, we danken u dat we gemeente mogen zijn. Dat we uw woord telkens mogen horen, dat de broeders, ouderlingen en diakenen in huisbezoek en zorg de gemeente ook mogen dienen. We danken u dat anderen dienstbaar aan de gemeente mogen zijn. De koster, kosters en de organisten en de allerlei functies in de kringen en in de verenigingen en in de ziekenzorg en al dat andere dat ten dienste aan de gemeente mag worden gedaan. Voor de gemeente zelf en ook naar buiten. Om uw woord aan anderen bekend te maken. Heere, wij bidden voor dit alles om uw onmisbare zegen. Zo zien we op tot u. We bidden dat ook voor onze broeder dominee van der Ham en zijn gezin. Dat u zij met zijn werk onder schippers en varenden. Laat zijn werk niet zuchtend gedaan behoeven te worden. Maar mag hij ook vruchten zien, Heere. We bidden nu voor onze broeder dominee de Romp met zijn vrouw. Als onze broeder nog de gemeente mag dienen, sta hem daarin ook bij. En geef dat u ook weten mag dat het niet ijdel is, al het werk dat gedaan wordt in uw naam. We vragen u voor de voortgang van het werk op onze theologische universiteit. Ook de broeders uit onze gemeente die daar mogen studeren. We bidden u voor de docenten en de hoogleraren. Op uw zegen wacht het, Heere, boven alles. Laat uw koninkrijk komen. In de harten, Heere, onder jongeren en ouderen. Wilt u uw eigen werk bevestigen in het leven van uw kinderen. En schep nieuw leven, Heere. Met het oog daarop mag toch uw woord verkondigd worden. In ons is geen kracht. En wij weten niet wat we doen moeten. Maar, Heere, onze ogen zijn op u. Zo wacht het op u. O grote en eeuwige God. Die u toch niet te vergeefs laat zoeken. Maar die u laat vinden. En zo zien we op tot u. O Heere, wilt u de macht van de boze intomen. En uw koninkrijk doen komen. En uw wil doen geschieden. Want u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte uit Psalm 138. Het vierde vers. Psalm 138. Het vierde vers. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.